Wie is er nu dwaas? Dat is het thema. Wie is er nu dwaas? En de subtitel is: kent u de feiten? En wie dat wil mag met me opslaan Psalm 14. Psalm 14. Psalm van David. David heeft nogal wat psalmen gemaakt. En veel onder de inspiratie van Gods geest. Er zitten ook menselijke emoties van David in de psalmen, maar heel veel is ook geïnspireerd. En we gaan daar de eerste 6 versen lezen van Psalm 14, vers 1 tot en met 6. En David begint als volgt. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden. Niemand is er die goed doet. De Heere ziet neer uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hebben zij dan geen kennis, al die bedrijvers van ongerechtigheid, die mijn volk opeten als aten zij brood? De Heere roepen ze niet aan. Daar overvalt hen de schrik, want God is bij het rechtvaardige geslacht. Want het voornemen van de ellendige kunt u wel beschamen, maar de Heere is zijn toevlucht. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zo'n 3000 jaar geleden schreef David deze psalm. En kwam hij met zijn stelling, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Maar vandaag de dag wordt deze stelling door velen omgedraaid. Ze laten één lettertje weg, het lettertje G. En het is vandaag de dag meer, de dwaas zegt in zijn hart, er is een God. Wie heeft er gelijk? En het is ongelooflijk belangrijk om erachter te komen wie er gelijk heeft. Ook kijkers thuis. Want je kunt wel stellen, nou ja, de een die gelooft dat er een God is en de ander gelooft dat er geen God is. Nou ja, even goede vrienden. Maar zo ligt het niet. Ik heb hier geschreven, het is heel belangrijk om het juiste antwoord op de gelijkvraag te vinden vanwege de implicaties. Zowel voor het hier en het nu als voor de eeuwigheid. Want het juiste antwoord op deze twee stellingen is bepalend voor onze bestemming in de eeuwigheid. Het is niet een kwestie van een mening. Zo van, nou jij bent voor Ajax en ik ben voor Feyenoord, who cares? Het gaat om existentiële vragen, vragen over de eeuwigheid en vragen die implicaties hebben voor hier en nu. Want wat is het logisch gevolg van een zienswijze als de dwaas zegt er is geen God? We vinden het in het eerste vers, meteen in het eerste vers, 1b, vinden we de implicaties. Want, zegt David, nadat hij de stelling heeft geponeerd, de dwaas zegt in zijn hart er is geen God, dan komt hij meteen met ze bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden. Niemand is er die goed doet. Dat schrijft hij niet zomaar op. Dat moet je met elkaar in verband brengen. Want de zienswijze er is geen God impliceert dat de natuur alles is wat er bestaat. En als de natuur alles is wat er bestaat, waar blijft dan onze morele en ethische basis? Die is er niet meer. Want wie zegt er wat er goed is en wie zegt er wat er kwaad is? De mens wordt de maat van alle dingen. We hebben alleen één probleem. We hebben nu 7 miljard mensen, dus we hebben 7 miljard maten. En die maten verschillen allemaal in een bepaalde mate. Vergis u niet. Het juiste antwoord op de vraag, of op de stelling, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God, of de dwaas zegt in zijn hart, er is God, heeft implicaties voor het hier en nu, maar ook voor in de eeuwigheid. En daarom is het belangrijk dat we het juiste antwoord op de vraag vinden. Want met de verandering van het godsbeeld verandert ons wereldbeeld. En met de verandering van ons wereldbeeld verandert ons mensbeeld. En het is zo belangrijk dat we dat doorkrijgen. Want wie krijgt het voor het zeggen op de aarde? De mens. We hebben God buitenspel gezet. Boem, God bestaat niet. Dus wie moet het uitmaken? De mens. De mens bepaalt wat goed is en wat kwaad is. De mens is immers de maat van alle dingen. Hij is het superdier, het slimste dier op de planeet. Maar daar begint de ellende. Want dan denken een hele hoop mensen, dan ben ik vrij. Ik kan doen en laten wat ik wil, maar dan reken je niet met al die andere 7 miljard mensen. Want die willen ook bewegen op de aarde. En daar begint het gedonder. Want waar eindigt mijn vrijheid? Ik ben vrij, maar waar eindigt die? Bij de vrijheid van een ander. Maar als ik nou van mening verschil met die ander, waar mijn vrijheid begint of stopt, wat krijg je? Je kan de rijdende rechter nog proberen erbij te halen, maar je krijgt ruzies. En wie gaan het uiteindelijk winnen op de aarde? Zeg het maar eerlijk, de sterkste en de slimste. Die winnen het. Die krijgen het voor het zeggen. Veel mensen denken er niet over na. Want we leven nog in een post-christelijke samenleving. Dus de waarden en normen van de Bijbel, die hebben we nog. Maar ze worden flinterdun. En ze smelten als sneeuw voor de zon. Het wordt steeds minder. En er komt een generatie die heeft helemaal niet meer de effecten van het derde, vierde geslacht van Gods zegeningen die nog doorwerkt. Dan is het over. En als de spoeling dun wordt, want nu krijgt het volk nog brood en spelen. We hebben Wimbledon gehad, we hebben nu de Tour de France, we hebben het WK voetbal gehad. Onze magen zijn goed gevuld, we hebben redelijke welvaart, maar als dat wegvalt, en het kan zomaar wegvallen. En de spelen vallen ook tegen, of die, moet je eens kijken hoe het beest in ons de vrijheid krijgt en wat voor samenleving we krijgen. Een voorbeeld wat dit zo prachtig weergeeft is Jozef Stalin. Of prachtig weergeeft, wat het goed weergeeft. Want het is helemaal niet zo prachtig wat hij weergeeft. Ik heb hier geschreven. Jozef Stalin was een jonge man die aanvankelijk een opleiding tot priester volgde. Natuurlijk werd hij ook beïnvloed door allerlei politieke ontwikkelingen in zijn tijd. Maar een echte grote omslag, hoor goed, maar een echte grote omslag kwam toen hij het boek van de Engelse bioloog Charles Darwin las. Dat heeft zijn ogen geopend. Let goed op. Dit boek had als titel, en heeft als titel, over de oorsprong van soorten door middel van natuurlijke selectie of het behoud van de begunstigde rassen in de strijd om het bestaan. Het is zo typerend weergegeven. Het was misschien niet zijn bedoeling. Maar Darwin zegt in zijn subtitel het behoud van begunstigde rassen in de strijd om het bestaan. Hij zet de toon voor een naturalistisch wereldbeeld. Ben je niet sterk genoeg? Ga je eraan. Zitten we in een sloep? Redden we het niet? Met de proviantvoorraad. En je bent ziek, zwak en misselijk. En we hebben last van je. We kieperen je uit de sloep. We hebben de haaien nog wat. Weet je wat er met Stalin gebeurde? Hij is het bewijs van deze stelling. Dit is wat er is opgetekend uit de mond van Stalin. Want er is een zekere Richard Laurie, die heeft een autobiografie geschreven over het leven van Stalin. Hier vertelt Stalin ons wat het boek met hem heeft gedaan. Let goed op. Het lezen van Darwin had een enorme invloed op mij. Het bekrachtigde mijn trotseren van God en inspireerde mij om systematisch alle 10 geboden te breken, waarvan ik me nu realiseerde dat het ketenen waren. Nog 1 keer. Het lezen van Darwin had een enorme invloed op mij. Het bekrachtigde mijn trotseren van God en inspireerde mij om systematisch alle 10 geboden te breken, waarvan ik me nu realiseerde dat het ketenen waren. Stalin komt tot deze conclusie uit zijn arglistig hart, want hij was niet alleen misleid, hij had een arglistig hart, daarom kon hij misleid worden. Er is geen God, ik ben dwaas geweest, ik heb me voor de gek laten houden. En die 10 geboden, dat zijn ketenen. En daar moet ik me vrij van maken. Ik ben een vrij mens. Nou, dat klinkt mooi. Weet u waar deze nieuwe vrijheid toe heeft geleid? En deze verworvenheden van Stalin? Het losbreken van deze ketenen. 15 miljoen doden door meneer Stalin zijn toedoen. Want hij was bevrijd van die ketenen, van gij zult niet doden, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet begeren. Hij heeft ze systematisch verbroken, hij was vrij. Maar hoeveel van de Russische mensen hadden gewenst dat hij nog aan die ketenen van de 10 geboden had vastgezeten tot aan zijn dood? Want hij werd een slager, een van de grootste misdadigers aller tijden. Weet je wie ook een fan was van Darwin? Hitler. Dat lees je natuurlijk niet, maar het is de implicatie van een natuurlijk mensbeeld en wereldbeeld. Je bent helemaal niet naar het beeld en gelijkenis gemaakt van God, Kees. Je bent gewoon een economische kracht, je hebt een bepaalde functie, maar hey, als je lastig wordt, maken we je af. Ja, maar het gebeurt niet in Nederland. Nee, natuurlijk niet. Weet je waarom het niet gebeurt in Nederland? En die bepaalde landen in Europa, omdat we nog de effecten hebben van een christelijke samenleving, maar die verdwijnen. Kijk maar wat er in andere werelddelen gebeurt, hoe vrij je bent. Vijftien miljoen doden. Hij zag het als een keten waar hij aan vast zat. Hé, ik mag niet doden. Hé, ik mag geen vals getuigenis spreken. Is dat een keten? Weet je voor wat, waar het een keten voor was? Voor zijn oude natuur. Mijn oude natuur vindt dat ook ketenen. Maar ik dank God voor die ketenen. Ik dank God voor dit soort ketenen. Want het houdt het beest in mij onder de duim. Ik heb die ketenen nodig. Want het zijn geen ketenen, het zijn leefregels. Ja, maar als ik wil begeren de vrouw van mijn naaste, en als ik vreemd wil gaan, dat maak ik zelf wel uit. Succes! En dan hoop ik voor jou vurig dat de man van die vrouw geen kickbokser is. Wiens hobby het is, gaat in de trottoir te drukken met zijn duim. Want hij slaat je toten los. Maar dan moet je ook niet naar de politie gaan, dan moet je consequent zijn, want het maakt deel uit van de struggle for life. Als hij je nek breekt. Ja, zo wordt er zelden gepreekt in Nederland, hè? Maar er moet zo gepreekt worden. Dit is het naturalistische wereldbeeld, mensen. En achter alle façade van politieke correctheid zit zoveel hypocrisie. Zit zoveel achterbaksheid. Het is maar goed dat we niet alles weten. Wie heeft het gevolgd met Poetin en Trump weer? Ik weet werkelijk niet meer wat ik ervan moet geloven. Ik vertrouw niemand meer. Republikeinen, boter op hun hoofd. Democraten, boter op hun hoofd. Ze liegen en ze dat het gedrukt staat. En ze beschuldigen elkaar van leugenachtig gedrag. Maar ze zijn allebei krom van de leugens. Het is eigenlijk te triest voor woorden. Maar niet alleen de Amerikanen hoor. Ook de Russen. Ook de Chinezen, ook de Nederlanders. Iedereen. Het is een probleem van de mensen. Weet je wat de Bijbel zegt? God waarachtig en alle mensen leugenachtig. En ik zeg amen. Want ik heb een beetje mensenkennis opgedaan. En ik ken mezelf. Maar het blijft Dus houd moed, het blijft niet onopgemerkt. Want er staat in vers 2, de Heere ziet neer uit de hemel op de mensenkinderen. God ziet het. En God kijkt niet zo, hè, zoals wij van 10 hoog naar beneden kijken, zo. God is geest. Mensen, onthouden dat. En zelfs dat begrijpen we niet, maar God kijkt op een andere manier dan wij. Niet met twee van die bolletjes. God kijkt als geest. Hij heeft een oneindig bewustzijn. En hij ziet het, het blijft niet opgemerkt. En dan komt de vraag van vers 4, die komt dan naar boven. Namelijk de onderbouwing. Je kan wel een stelling hebben van de dwaas zegt in zijn hart, er is een God. Of de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Je kan wel een stelling hebben, maar kun je hem ook onderbouwen? Want dat is belangrijk. We kunnen van alles roepen. Vorige week heb ik gezegd, ik kan van alles roepen over de nachtwacht. Maar kan ik het ook echt goed onderbouwen? En kan ik de nachtwacht overtreffen met wat olieverf en een penseel? Dacht het niet. Er is een bekende evangelist, hij is al lang bij de Heer, die zei, elke gek kan kritiek hebben. Dat is niet zo moeilijk. Maar iets opbouwen, iets creëren. We komen bij vraag 4 bij de essentie, want wat zegt David daar? Hebben zij dan geen kennis? Al die bedrijvers van de ongerechtigheid, hebben ze geen kennis? En dan bedoelt David niet de kennis in het algemeen, dus dat ze kunnen rekenen of dat sommigen kunnen schrijven of kennis van de landbouw of visserij. Nee, kennis van God. Hebben ze geen kennis van Gods openbaringen? Weten ze niet hoe God over deze dingen denkt? Hebben ze die kennis niet? Het is een retorische vraag. Niet kennis in het algemeen, maar kennis van de dingen van God. Kennis waardoor je geloof krijgt. Kennis waardoor je leven verandert. Kennis waardoor je de dood in de ogen durft te zien. Als die kennis toeneemt. Omdat die kennis gefundeerd is op feiten. Kennis heb ik hier geschreven. Kennis van Gods wegen. Kennis die voortkomt uit ontzag voor de Heer. Want wat zegt de Bijbel? Want de Bijbel leert, de vreze des Heren is het begin van de kennis. Dat is niet dat je helemaal bang moet zijn voor God en dat je dan kennis verkrijgt, maar dat je ontzag hebt voor God. Dan begint de kennis. De Bijbel leert het zo duidelijk. Ontzag voor God, heilig ontzag van God. Als je dat hebt, dan ga je je houding op dat ontzag voor God aanpassen. En als die houding juist is, dan gaat God zich aan je openbaren en dan krijg je kennis. Vanochtend bij het koffiedrinken zei ik tegen Mario nog, ik weet niet wat er van me geworden zou zijn als God niet met zijn kennis in mijn leven was gekomen, als ik niet had gebeden en de principes had geleerd. Ik weet het echt niet. Ik kan erover speculeren, ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel, ik dank God voor vrezen des Heren en de kennis van boven, van God. Want het is leven met een hoofdletter L. Een andere tekst, die gaan we samen lezen. Waar al gezegd, de vrees des Heren is het begin van kennis. Ontzag in Spreuken 1 vers 6 voor degene die aantekeningen maken. Maar wat vind je van deze? Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. Weer dat woord ontzag. Er is een vertrouwelijke omgang van God met degene die met hem intiem zijn. Jezus zou later zeggen over de wijnstok. Als je in de wijnstok blijft, Johannes 15, vers 1 tot en met 8. Als je intiem bent met mijn hemelse Vader, door gebed, bijbellezen, door gehoorzaamheid, door luisteren, door afleggen, door aandoen. Dan gaat God zich aan je openbaren, dan wordt hij heel vertrouwelijk. Andere woorden, nader tot mij, zegt God, nader tot mij en ik nader tot jou. Wauw. Dan komt de wijsheid, dan komt de kennis. Hebben ze dan geen kennis, zegt David. Hebben ze dan geen kennis? Dat ze mijn volk opeten als aten ze brood. Nou, wat bedoelt David ermee? Dat er kannibalisme was in Israël? Dat de mensen letterlijk werden gegeten? Nee, de huizen werden opgegeten van de armen. Die werden uitgebuit. Wurgcontracten, woekercontracten. De weduwe en de wees kwamen in het nauw. En dat noemt God die mijn volk opeten. Figuurlijk. Je voedt je met de ellende van anderen. Er is niks nieuws onder de zon. En natuurlijk de woorden van Jezus, hè? Ik blijf het zeggen, ik blijf het ophameren. Als je niet opnieuw geboren bent, kun je het koninkrijk van God niet zien. Er ontbreekt iets aan je bevattingsvermogen. Ja, maar ik geloof in God. Nou, zegt Jacobus, gefeliciteerd. Maar de demonen geloven ook in God. En het brengt ze geen nut. Ik ben niet tegen opleiding. Ik heb zelf een theologische opleiding gevolgd en ik hou van kennis. Maar het is van nul en geen allerlei waarde als ik niet opnieuw geboren ben. Want dan ben ik geestelijk blind en ik begrijp het niet. Dan kun je professor in de godgeleerdheid zijn en op zijn Amsterdams gezegd, je hebt de ballen verstand van het evangelie. Ze bestaan. Ze bestaan. Als ik zo praat, denk ik, hoe is dat mogelijk? Hoe kun je dat zeggen? Hoe kun je het geloven? Ja, ze zijn niet opnieuw geboren. Ho, kun je dat wel waarmaken? Ja, wat zei Jezus tegen de fariseeën en schriftgeleerden? Dat waren de toptheologen uit zijn dagen. Wat zei die? Hij zegt, jullie dwalen. Je dwaalt. Want je kent de schrift niet, nog de kracht van God. Hallo, dat zei hij tegen de beste theologen. Ter wereld, op dat moment. Hij kon het zeggen. Hij is de Zoon van God. Moet ons aan nadenken brengen, tot nadenken. Ik ben niet onder de indruk van professoren. Ik heb respect voor sommigen, maar ik ben niet onder de indruk. Want als we 3 deskundigen halen over de klimaatsituatie wereldwijd, dan komt er 1 en met de hand op zijn hart en met een geweldig betoog zegt, ja, we gaan echt de verkeerde kant op met het klimaat. We moeten ingrijpen. En dan komt hij met argumenten en als wij luisteren zeggen we, ja, de man heeft gelijk. En dan komt er een ander en die wordt waarschijnlijk, ik weet het niet, die heeft financiële belangen, economische belangen, om een ander verhaal te vertellen. En die zegt, nou, dat valt wel mee hoor. Sneeuw, vanaf het begin van de schepping, of dat zegt hij natuurlijk niet, vanaf het begin van het ontstaan van de wereld, de sneeuw smelt altijd als het te warm wordt. Dat is niks bijzonders. En dan komen ze ook met statistieken en je weet het niet. Dus wat zegt het? Wat zeggen deskundigen? Niet zoveel. Ja, in de exacte wetenschappen, maar niet in dit soort vaagheden. Ik moet niet afdwalen. Veel mensen, waaronder ook veel jonge mensen, verlaten de kerk. Weet u waarom? Door gebrek aan kennis, onvoldoende kennis van het woord van God, maar ook door verkeerde kennis. Want weet u, wij wedergeboren christenen, wij hebben de feiten aan onze kant. Echt waar. In elke wetenschappelijke discipline, als we kennis van zaken hebben en we kunnen de dingen redelijk op een rij zetten, dan zien we hebben de feiten aan onze kant. Maar hoeveel kunnen die feiten opnoemen en bouwen hun geloof op kennis van die feiten? Hebben ze dan geen kennis, zegt David. Hosea zegt, God zegt door Hosea, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Geloven is weten. Het geloof is uit het horen, wij moeten kennis hebben. Op het gebied van biologie hebben we de feiten aan onze kant. Cosmologie, we hebben de feiten aan onze kant. Archeologie, we hebben de feiten aan onze kant. Natuurkunde, we hebben de feiten aan onze kant. Ja, maar we zijn overbluft. Als u naar programma's kijkt, wetenschappelijke programma's, dan worden de theorieën, de vooronderstellingen uit een naturalistische zienswijze, worden voorgesteld als zijnde feiten, als zijnde bewezen zaken. Maar ik daag iedereen uit en zoek ze voor me op. Professoren, wetenschapsmensen die het tegenovergestelde bewijzen. We hebben 2 camera's en ik ga ze een paar vragen stellen, eenvoudige vragen. En ik ben geen deskundige, althans semi-deskundig. En eens kijken met wat voor feiten zij over de brug komen. En u zult schrikken. Want het zijn allemaal vaagheden, allemaal veronderstellingen. Er is niets bewezen. Maar u wordt gebrainworst als u naar de televisie kijkt. Er worden jaartallen genoemd, er worden zaken verondersteld. Alsof het zo is, maar er zijn geen bewijzen, lieve mensen. En daarom ben ik zo bang, ik denk onze theologen lopen achter de feiten aan. Want ze weten iets van de grondtalen, ze weten iets van prediken, ze weten iets van kerkgeschiedenis. Maar het belangrijkste vandaag de dag is, kunnen wij de strijd aan als apologeten met denkbeelden die haak staan op het evangelie? Hebben we kennis voldoende? Zodat de mensen zeggen, inderdaad, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ik ben bezig met een aantal studies, het moet tussen de bedrijven door. En ik moet dat niet afraffelen, maar dan gaan we in op biologie en de Bijbel. En dan gaan we in op de kosmologie en de Bijbel. En we laten een stukje archeologie zien en de Bijbel. En dan mag je zelf beoordelen. We halen er ook deskundigen bij. En dan zul je zien dat de feiten in ons voordeel zijn. Ik heb mensen wel uitgedaagd die het wisten en ze zeiden het is bewezen. Ik zeg kom dan eens met die bewijzen en dan kwamen ze met vage dingen zoals de snavels van de vinken van de Galapagos. Bewijst helemaal niks. Als dat je bewijs is en de aapmensen, er zijn geen missing links gevonden. Ik daag je uit, kom met een missing link die door de wetenschap erkend is. Tussen een voorouder van de apen en een voorouder van ons. Hij is er niet, hij bestaat niet. Ik daag iedereen hieruit. Kom met voorbeelden, zoek ze op. En ook kijkers thuis, kom maar. Het is er niet. Voor degenen die niet kunnen wachten op die studie, kijk naar de website, daar hebben we de 5 troeven. Er staat heel sumier, staat er iets beschreven. Maar we hebben de feiten aan onze kant. Als je echt weet, het alternatief voor God en de Bijbel en Jezus Christus, dan gaat je geloof omhoog. Want de feiten spreken in ons voordeel. We hebben de feiten aan onze kant. En je hebt miljoen keer meer geloof nodig om in het naturalistische wereldbeeld te geloven met zijn triljarden toevalligheden, als in de schepper van hemel en aarde, de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Cameralieden, heel even. Ik richt me nu even speciaal tot de kijkers van Salto met de volgende mededeling. Niet van land- en tuinbouw, maar gewoon van praktische aard. Oké. Okay. Dag kijkers, ik rug me nu even tot jullie, van de lokale omroep van Amsterdam. Officieel beginnen onze uitzendingen meestal op vrijdag om 14:00 en zaterdags om 23:00. Alleen door reclameblokken en soms uitloop van de programma's wil het wel eens 7 tot 8 minuten verschillen. Dus als u kijkt naar onze uitzendingen en u stelt om 14:00 af en u ziet na een aantal minuten nog niets, blijf geduldig even wachten, want er is een overlap die groter is dan ons lief is, maar we moeten er gewoon mee dealen. Dus houdt u er rekening mee dat we nooit exact om 14:00 beginnen, vrijdags, middags. En nooit exact om 23:00, maar dat er een aantal minuten overheen gaan voordat we de uitzending kunnen starten. Oké, okay, dus dat u daar even rekening mee houdt. Oké. Okay. Hebbes? Nee, weet je, we gaan afronden zo hoor. Maar stel hè, ik heb de tijd er niet voor, maar stel,